Thank you. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 118 en daarvan het eerste en het twaalfde vers. Psalm 118, vers 1 en vers 12. Gemeente, het Pinksterfeest was oorspronkelijk het feest waarop gevierd werd dat de Heere de wet aan zijn volk gegeven heeft. En ook vanmorgen mogen wij naar die wet van de Heere tot ons heil gegeven luisteren en ook naar de samenvatting daarvan. Stellen we ons onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, zonder inhoud gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, heeft deze wet als volgt samengevat. U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan nu over tot de bediening van de heilige doop. En daarom lezen we eerst nu een samenvatting ook van de heilige doop. En daar staat het volgende. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende drie dingen in. In de eerste plaats, we zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn we mensen op wie de toren van God rust. Zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen. Behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonden door de Heer Jezus Christus. En daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht. En dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat Hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven, helemaal rein, een plaats zullen krijgen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dit betekent dat wij innig verbonden met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en voor onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad in hun generaties, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hiervan uitvoeriger te onderwijzen. Opdat we deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we nu zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. En daardoor werd volgens het Nieuwe Testament de doop al aangeduid. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u Saar in genade wil aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, inlijven. Omdat ze met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. omdat ze haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mag verlaten en dat ze op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, mag verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen nu, terwijl Saar wordt binnengedracht, Psalm 155 vers: God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Geliefden in de Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zullen jullie van jullie kant op de volgende vraag oprecht antwoord geven. En ik vraag jullie daarbij op te staan van jullie zitplaats. Ten eerste belijden jullie dat Saar, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, dat ze toch in Christus geheiligd is en daarom als lid van zijn gemeente hoort gedoopt te zijn. Ten tweede belijden jullie dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, dat dat de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening om Saar, van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen en ook te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader van de Bos en van moeder van de Bos? Dan gaan we nu over tot de heilige doop. En dan mag ik ook de kinderen uitnodigen om naar voren te komen. Dan mogen jullie zien hoe Saar gedoopt gaat worden. Kom maar kijken hoor. Kom er maar voor staan hier. Blijf maar voor het podium staan en dan kun je het goed zien. Hè? Sarah Janine van de Bos, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen, ja, amen. mogen jullie weer zitten. Nou, doopouders, dat was voor de tweede keer dat jullie hier stonden. En de Heere die bevestigt zijn verbond aan ons. En dat is toch wel een heel groot wonder. De Heere mag daar ook de eer van krijgen. Dat Hij het is die al van het begin van ons leven naar ons omziet. En jullie hebben dat zelf heel mooi verwoord. Hè, ook met dat stukje van Max Lucado wat jullie achter op de liturgie ook hebben gezet. Het komt, en dat blijkt in dat stukje ook, het komt van één kant. He, in het menselijke leven in je huwelijk kan het niet van één kant komen. Maar bij God komt het van één kant. Het is eenzijdige liefde. Het is een eenzijdig godswerk. En ja, dat moeten we wel en dat mogen we wel gaan beantwoorden. En dat is ook het wonder dat de Heere dat ook geven wil en uit wil werken in ons leven en ook in het leven van onze kinderen. De Heere God, die zei jullie nabij. Hij zegen jullie en geeft jullie alles wat nodig is, ook voor de opvoeding. Gemeente, dan gaan we nu ook samen bidden. En we willen ook voorbeden doen. We willen bidden voor de zieken, voor project Jetty. We denken aan oude meneer Los uit Nieuw-Vennep, die ook last heeft van kwalen van ouderdom. En we denken ook aan de familie Oldenhagen, de oma van Albert Oldenhagen, is overleden op 97-jarige leeftijd en zij wordt aanstaande dinsdag begraven. We willen ook hen gedenken in het gebed. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere God zoeken en hem ook danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer mag groeien in de Heer Jezus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen hebt bewezen, zal beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk mag strijden en mag overwinnen. En dan zal ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heren, zo mochten we teken van uw trouw alweer zien. Zo mochten we zien dat teken, ja, wat wel aanwijst dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn, kinderen van de toren, maar ook dat u daar nou raad op weet en dat u uw lieve Zoon, de Heer Jezus, gezonden hebt. En Heere, wat een wonder dat u omziet naar mensen en dat u ons opzoekt. En Heere, daar geeft die doop getuigenis van, dat het aan uw kant vast ligt. En dat het nou niet van ons afhangt. Heren, ja, u vraagt wel om geloof en bekering. En daar roept u ons ook toe op. En dat wilt u ook in ons hart werken door de Heilige Geest. En heren, daar bidden we ook vanmorgen voor. Mag het sacrament, wat we gezien hebben, en mag ook het woord, wat we willen lezen en wat we horen, mag dat die uitwerking hebben op ons hart. Dat we ons gaan bekeren. Dat we voor u gaan leven. Dat we onszelf leren verloochenen. Dat we, Heere God, leren om ons eigen leven en die eigen gekozen wegen die we altijd weer gaan op te geven. O Heere, dat bent u die ons hart moet inwinnen en overwinnen. Maar dat doet u toch ook. Maar daar vragen we u ook om, Heere. Ook in deze dienst wil zelf, Heere God, uw leiding geven. Heere, dan mogen we u danken met de doopouders dat ze hun tweede kind ten doop mochten houden. Wat hebt u een rijk gezegend, Heere. Ook met alle zorgen en noden die er ook altijd in het leven zijn. Heere, u hebt hen erdoor gedragen tot op dit moment. En geef, Heere God, zo alles wat nodig is, ook om de kleine Saar op te kunnen voeden aan Hans en Carolien. Heere, u weet ook wat ze nodig hebben. En hebben we allemaal datzelfde nodig. U te kennen, met u te leven. En dan zult u zelf ook onze leidsman zijn. Heere, zo mogen we bij u komen. Als gemeente ook vanmorgen samengekomen. En dan weet u wat er in het hart van een ieder van ons leeft. En hoe we hier vanmorgen gekomen zijn. Met vreugde of met verdriet. Met moeite, met zorgen. Met worstelingen, met vragen. Heere, misschien ook helemaal vol van onszelf. Misschien ook vol met ongerechtigheden. Heere, maar hoe we hier ook zijn. Spreekt u ons aan in onze omstandigheden. En Heere, dan komen we ook met al onze zorgen bij u. En dan willen we vanmorgen in het bijzonder ook wel denken aan de zieken. Aan hen die worstelen met kwalen naar het lichaam. Of ook naar de psyche. Heere God, wil zelf in alle dingen en alle moeilijke wegen die we moeten gaan uw bijstand zenden. Wilt u nog geven dat als er genezing mogelijk is, dat we ook genezing krijgen van u. Heere, we bidden u ook als er rouw is. Als er rouw gekomen is in bij de familie Oldenhagen, omdat hun oma is overleden. Heere, wilt u ze maar alles geven wat nodig is. Heel die familie ook gedenken. Ook als aanstaande dinsdag daar dat definitieve afscheid zal zijn. O grote God, wilt u het goed maken met uzelf. En heren, dan willen we toch ook gedenken de vader van Albert. Die ook een ingreep heeft ondergaan. Ingrijpende ingreep. Heren, wil hem ook zegenen en gedenken. En heren, wil hem ook genezing geven. En wilt u hem vooral goed en nabij zijn. En dat hij ook mag weten dat u de God van zijn leven bent. Ja, dat u hem voor tijd en rekening, dat u hem voor uw rekening neemt voor tijd en eeuwigheid. Heren, wat hebben we dat alle nodig om dat te weten. Gekocht te zijn met dat heerlijke, met dat dierbare bloed van uw lieve zoon. En heren, dan dragen we u zo ook op, meneer Los. Heren, wil hem ook gedenken. Op zijn hoge leeftijd gekomen, klachten van het lichaam. Als hij daar ook is in het bejaardenhuis. Heren, wil wees hem een God van nabij. Dat hij veel mag merken. Dat u aan hem denkt. Ja, heren, want dan kan het wel eens zijn. Zoals de dichter van de psalm het zegt. Ik ben wel eenzaam en ellendig. Maar de Heere denkt aan mij. O Heere, dat gaat alles te boven. Als we dat mogen weten. O Heere, zo dragen we aan u op. Alle die in nood en smart tot u verheffen. Het angstig hart. Wees nabij. Die uit de nood tot u roepen. Hier in onze gemeente, maar ook wereldwijd, Heere. Denk uw kerk in de verdrukking. Denk aan hen die in onder moeilijke omstandigheden ook samen moeten komen. Ook op deze Pinksterdag. Die dat niet uiterlijk kunnen doen. Heren, dan denken we ook aan het project Yeti. En dan denken we ook aan alles wat daar gebeurt. In dat gesloten land. Heere God, wilt u ook geven dat daar uw zegen mag vallen. Ook door de gaven die wij geven. Dat mensen geholpen worden, maar dat niet alleen. Dat ook daar uw koninkrijk wordt uitgebreid. En Heer, daar mogen we dan toch in het bijzonder op deze Pinksterdag wel om bidden. We hebben het ook gezongen, och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Heer, gaat u nog door met uw werk. Ook in deze wereld. In het Westen. Ook waar zoveel afval is. Waar zoveel mensen u verlaten hebben en u verlaten. Heren, gaat u toch door en verheerlijkt u toch uzelf. Ja, heren, maar over heel deze aarde. Denk dan ook aan uw volk Israël. Zij waren de eerste die aangesproken werden, ook op die eerste Pinksterdag. Heren, wil hen ook brengen tot de erkentenis van de Heer Jezus. En dat Hij de Messias is, maar dat Hij ook God de Zoon is. En nou, dat U zelf de drie enige God bent. O Heere, bekeer hen. Ja, wat hebben wij nodig? Zoals wij hier vanmorgen zitten, wat hebben zij ook nodig, Heere? O, dat wij zo, Heere, toch uw grote naam mogen verheerlijken en mogen prijzen. Ook, Heere, dwars door alles heen. Als wij u soms niet begrijpen, als u soms wegen gaat waar we het soms niet mee eens zijn. Heere, geef toch dat we het met u eens mogen worden. Geef bovenal dat uw naam de eer krijgt, ook van deze dienst. En Heere, dan mogen we alles aan u opdragen. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. De eerste rondgang is de GZB Pinkster Collecte. Tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst. En de derde rondgang is voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En dan gaan we samen zingen uit Weerklank, lied 242. Uitgekozen door Hans en Carolien. Samen in de naam van Jezus. Gemeente, wij gaan eerst nu samen uit de Bijbel lezen. En we lezen het Pinksterevangelie uit Handelingen 2. Handelingen 2, allereerst vers 1 tot en met 21 en dan vers 32 tot en met 41. En daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe horen wij hen? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Ze waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En dan slaan we een stukje over. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Ik heb als tekst voor de preek op de liturgie laten zetten. Handelingen 2, vers 38 tot en met 39. En daar hoop ik ook wel iets over te zeggen. Maar ja, de liturgie die moet dan al aan het begin van de week af zijn. Dus het wordt toch altijd weer net iets anders. Ik denk dat ik meer aandacht ga besteden, vooral ook aan vers 37. Maar ik zal zeker ook over vers 38 en 39 iets zeggen, gemeente. Pinksteren vandaag. En wij mogen, ja, dat grote wonder waar we net over gelezen hebben, die uitstorting van de Heilige Geest, dat mogen we vandaag gedenken. Pinksteren, een feest. En ik zei het ook al toen we de wet van God gingen lezen. Het was natuurlijk al een feest. Hè? Voordat de Heilige Geest werd uitgestort, vierden de Joden en het volk van Israël al jaren dat Pinksterfeest. Ze gedachten dat God zijn wet heeft gegeven op de Sinaï. En tegelijk was het ook een oogstfeest. Hè. Ze brachten de eerstelingen, en daarom hebben we ook Psalm 118 gezongen, de eerstelingen van de nieuwe oogst brachten ze in de tempel. En daarom waren er ook heel veel pelgrims uit alle windstreken, vrome Joden, daar in Jeruzalem bij elkaar, om daar te komen bij de tempel. En niet alleen al die Joden overal vandaan, die zijn daar, maar we treffen daar ook die groep discipelen van de Heer Jezus aan. Ongeveer 120 mensen. En ze zijn daar samen en ze bidden om de Heilige Geest. Want de Heer Jezus heeft tegen hen gezegd, jullie moeten in Jeruzalem blijven, want ik zal jullie die gave geven. Ik zal jullie de belofte van mijn Vader geven, de Heilige Geest. En wat moet je doen als je een belofte hebt? Nou, dan moet je bidden. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben gebeden, Heilige Geest, kom. En hij is gekomen. Want daar, op de eerste dag van de week, gebeurt het. Daar wordt de Heilige Geest uitgestort. Met wonderlijke tekenen. Een geluid als van een machtige, aanstormende wind. Dus niet dat er letterlijk een wind gaat waaien, zoals gisteren. Tuinmarkt kon niet eens doorgaan door de wind. Maar het geluid van een wind. En ook tongen als van vuur die zich verdelen en op al die 120 mensen terechtkomen. En ze beginnen te spreken in andere talen. Dat is tongentaal, dat je een andere verstaanbare taal spreekt. Zoals de Geest hen geeft uit te spreken. En ja, als al die vreemde, die wonderlijke dingen gebeuren, dan trekt dat natuurlijk de aandacht en daar staan allemaal mensen omheen. En die zeggen, ja, wat wil toch dit zeggen? We hebben het gelezen, vers 12. Hè. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? En Petrus, die neemt het woord. En Petrus, die gaat antwoord geven. En gemeente, dat vind ik heel mooi. Want wat doet Petrus dan? Hij houdt een preek. Ja, dat is Pinkster, hè? Dat er gepreekt wordt. Als er ooit gepreekt moet worden, dan wel op Pinksteren. Pinksteren, dat is het feest van de Heilige Geest. Maar dat is ook het feest van de prediking. Petrus, die houdt een preek. Hij houdt ook nog een preek in drie punten. Wij hebben alleen het eerste punt en het derde punt gelezen. Het tweede punt heb ik er even tussen uitgeknipt. Dat is misschien wel jammer, want misschien is dat wel de kern. Maar goed, dat moet u thuis nog maar even lezen. Hij houdt een preek. Kijk, als je iets van de Heilige Geest wil ervaren, dan moet je onder de prediking komen. Trouw onder de prediking komen, want daar wil de Heilige Geest werken. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest, waar het woord open gaat en waar het woord ambtelijk bediend wordt. Maar de Geest is. En gemeente, ja, wat zegt Petrus dan? Nou, wat is het eerste punt van zijn preek? Dat gaat eigenlijk over wat daar gebeurt. Hij zegt, wat jullie nu zien en horen, dat is de Heilige Geest. Dit is de vervulling van de profetie van Joël. Joël had dit al voorzegd, dat dit zou gaan gebeuren. Dat die Heilige Geest zou komen. Dat is het eerste punt. De Heilige Geest is gekomen. Tweede punt van Petrus spreekt, dat is eigenlijk hoe dat, dat is eigenlijk, eigenlijk niet, dat gaat eigenlijk niet over de Geest, dat gaat eigenlijk over de Heer Jezus. Want met Pinkster gaat het natuurlijk niet alleen over de Heilige Geest, maar de Heilige Geest die wijst ons altijd heen naar de Heer Jezus en naar zijn kruis en opstanding. En dat is het tweede punt. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus van Nazareth, een man van God, die tekenen en wonderen deed. U hebt hem aan het kruis laten sterven, maar God heeft hem opgewekt uit de dood. En ook dat, zegt Petrus, was in de Bijbel al voorzegd. En dan haalt Petrus Psalm 16 aan. Psalm 16, waarin we lezen: u zult mijn ziel in de hel niet verlaten, u zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Nou, zegt Petrus, dat kan niet over David gaan. Want David, die is gestorven. Dat weten we, want zijn graf is onder ons tot op de dag van vandaag. Die Joden die wisten blijkbaar nog waar dat graf van David was. En ze hadden de rondleiding, bij wijze van spreken, hadden ze gehad. Dus ja, ze wisten, dat graf, dat is er nog. David, die is gestorven en niet opnieuw opgestaan. Maar de Heer Jezus wel. Dit gaat over hem, zegt Petrus. Over de verlosser, de Christus. En dan in vers 32, dan gaat Petrus naar zijn derde punt. En dan verbindt hij eigenlijk het eerste en het tweede punt met elkaar. Want dan zegt hij: de Heilige Geest die op ons uitgestort is, die is ons gegeven door Jezus. En dus het eerste punt ging over de Heilige Geest. Het tweede punt gaat over de Heer Jezus. En het derde punt gaat over de Heer Jezus die de Heilige Geest geeft. Want de Heer Jezus, zegt Petrus, is opgenomen bij God in de hemel. Hij zit aan Gods rechterhand. En daarom kon hij ook deze Heilige Geest sturen bij God vandaan. Dan haalt Petrus opnieuw een tekst uit het Oude Testament aan, namelijk Psalm 110. En dan zegt hij, ja, dat gaat ook niet over David, maar dat gaat ook over de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de heel korte samenvatting van de preek van Petrus. U heeft nou een preek gehoord in een preek. En dus, trouwens, ja, ik preek nooit in drie punten, maar dat moet ik toch eens gaan heroverwegen. Want het is wel een Bijbels voorbeeld, hè, gemeente, maar dat terzijde. En dan sluit Petrus zijn preek af met de toepassing, zou je kunnen zeggen. Vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. Hele korte toepassing. Heel veel uitleg. Hele korte toepassing. Jezus is door God aangesteld als Here en Christus. Als koning en verlosser. En jullie hebben hem verworpen. En wat is de reactie van de mensen dan? In vers 37. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen, broeders? Diep in het hart geraakt. Je kunt het ook vertalen als: ze werden getroffen. Ze werden in het hart gestoken. Alsof er een dolk hun hart in ging. Zo kwamen die woorden van Petrus binnen. Het sneed hun hart open, dat zou ik kunnen zeggen. Als een dolkstoot. Ja, dat is ook nogal wat, hè. Dat je degene die gekomen is om verlossing te brengen, verwerpt. Zoals het ooit ging met Mozes. Zoals het ooit gegaan is met Jozef. Zoals het ging met de profeten van het Oude Testament. Zo is het ook gegaan met de Heer Jezus. Hij die kwam om verlossing te brengen, werd verworpen en gedood. En ik heb dus hem verworpen, die mijn redder wil zijn. En dat dringt heel diep naar binnen. Die mensen die erkennen twee dingen op dat moment, gemeente. Ze erkennen aan de ene kant wat u gezegd hebt over de Heer Jezus en over de Heilige Geest. Dat is waar. En het tweede wat ze erkennen is wat u gezegd hebt over mij. Dat is ook waar. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerping en de dood van Jezus Christus. Nou, gemeente, dit is een werk van God, wat hier gebeurt. Dit is ook Pinksteren. Dat je hart doorboord wordt. Dat het woord van God als een dolk in je hart komt. Zeg je, ja, maar dat is toch helemaal niet zo'n feest dan? Jawel, gemeente, jawel. Want dit is genade van God als hij je zonde en je schuld blootlegt in je leven. En als je er niet meer omheen kan. Als je het eerlijk moet toegeven, Heere, zo ben ik. Kijk, het is net als met een chirurg. Hè? Stel, daar komt iemand binnen bij een chirurg, bij een dokter, jongens en meisjes, en die heeft een hele grote wond. En dat is niet zomaar een wond, dat is een wond die is aan het rotten en aan het stinken. En nou, wat wil je dan dat die chirurg het doet? Dat die chirurg zegt, ach, zo erg is het allemaal niet. Nee, dan wil je dat hij het mes erin zet. En dat hij gaat opereren en dat hij alles wegsnijdt wat er niet hoort te zitten. Kijk, de Heere God die legt de rottende wonden in ons leven bloot. Om ze te behandelen en om ze te verbinden en om ze te genezen. En als Petrus dan zijn preek afsluit met die hele korte toepassing, ja, dan hebben mensen niet maar een paar interessante opmerkingen gehoord van een dominee. Nee, ze hebben God horen spreken. En hun woorden doorboren het hart. Ze beseffen, dit is echt waar. Wat hier over Jezus gezegd wordt, dat hij Heere is en Christus. En wat hier over ons gezegd wordt, dat is ook waar. Kan heel goed zijn dat veel van die mensen die daar stonden, stilzwijgend, toch wel dat, ja, die dood van Jezus wel goedgekeurd hadden. Dat ze wel gezegd hebben, ja, is maar beter ook toen ze het hoorden. Toen ze hoorden dat hier Jezus gekruisigd was, dat zeiden, ja, het is eigenlijk ook een onruststoker. En als dat zo door was gegaan, dan waren de Romeinen misschien wel gekomen. En dan was ons land misschien wel verwoest. En wat had er allemaal kunnen gebeuren? Bovendien sprak deze Jezus niet allerlei godslasterlijke woorden. Wat hij allemaal wel niet durfde te zeggen. Nou, hij verdiende het eigenlijk ook. Het is eigenlijk zijn verdiende loon. Misschien dat ze dat wel gezegd hebben. En Petrus die legt het bloot. En hun hart wordt doorboord. Hij heeft gelijk. Gemeente, dit is het doel van elke preek. Het doel van elke preek. Dat ons hart doorboord wordt. Dat wij ervan overtuigd raken wie de Heer Jezus is. En dat we ervan overtuigd raken wie we zelf zijn. En hier bid ik om. Dat dit gebeurt bij u, bij jou. En bij mezelf. Want ik preek eerst tegen mezelf. En hier kunt u om bidden als u naar de kerk komt. Heere, toon mij mijzelf en toon mij mijn zaligmaker. Dat is het doel van de preek, ook vanmorgen. Dat wij ervan overtuigd raken wie Jezus is en wie we zelf zijn. Hij is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is het die overwon. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Dat je daarvan overtuigd bent en van overtuigd raakt. En dat je diep beseft dat ook. Dat wat het woord over mij zegt. Over jou, over u. Dat het waar is en dat het je hart ingaat. Dat je ook ontdekt, hè. Hoe nodig je de Heer Jezus hebt. Dat de nood van je leven wordt blootgelegd. Kijk, het woord van God, dat gaat altijd over ons, gemeente. Het gaat altijd over ons. Het gaat natuurlijk allereerst over God. En over wie de Heer Jezus is. Maar het gaat ook altijd over ons. Het zegt me dat ik een schepsel ben, totaal afhankelijk van mijn maker. Het zegt mij dat ik niet zelf de koers van mijn leven kan bepalen. En kan uitstippelen. Dat mag ik niet doen, want ik ben verantwoordelijk aan hem. Het zegt me dat ik geschapen ben naar het beeld van God. Maar dat ik ook verkeerd gericht ben geworden. Niet meer op God, maar op mezelf. Op mijn eigen genot, op mijn eigen... Vul het maar in. En het zegt me ook dat ik dus een zondaar ben. En dat ik een redder nodig heb. Een verlosser, een zaligmaker. Het doel is dat je hart doorboord wordt. Ja, dus niet dat je zegt, ja, dat denk ik, ik heb het weer gehoord vanmorgen. Ja, Jezus is een zaligmaker, ik ben een zondaar. En, ja, heb ik al vaker eigenlijk gehoord. Ja. Nee, maar dat je de volle werkelijkheid hiervan beseft. Dat het woord van God en de werkelijkheid van dat woord tot je doordringt. Dat doet de Heilige Geest. Hij drukt onder de preek die werkelijkheid op je hart, zodat je er ook niet meer onderuit kan. Hè? En dat, gemeente, zondag aan zondag aan zondag aan zondag aan zondag. Want Vanuit onszelf hebben we die overtuiging niet. Wij moeten dat woord van God steeds weer horen. Het moet ons steeds weer aangezegd worden. Het is waar, het woord van God moet voor het eerst je hart doorboren. Maar het is in het leven met de Heer niet zo dat je zegt, nou weet ik het en nou kan ik het en nou beheers ik het en nou heb ik het. Nee, dan moet je steeds weer dat evangelie horen, wie de Heer Jezus is. Dat hij de overwinnaar is en dat hij de geest geeft. En dat is niet alleen iets van het begin van het geestelijk leven. Dat je zegt, nou ik ben op weg en nou kan ik het verder zelf wel. Nee, je moet er elke keer weer stil bij gezet worden. En elke keer weer moet er de nieuwe diepte ontdekt worden. Diepte van je eigen hart. Maar ook de hoogte van wie hij is en wat hij doet. En gemeente, daarin zijn we zo afhankelijk van die Heilige Geest. Ik kan er niet voor zorgen dat het gebeurt vanmorgen. Dat uw hart doorboord wordt. Dat heb ik niet in mijn macht. U kunt er zelf niet voor zorgen dat uw hart doorboord wordt. Kijk, we zouden dat misschien wel willen, hè? Dat wij daar, gisteren ook geëvangeliseerd natuurlijk in de kerk. En ja, dan zou je het misschien wel willen dat mensen die je spreekt, dat hun hart meteen doorboord werd door wat je zegt. En we zouden het wel willen zien gebeuren, wat we hier op die eerste Pinksterdag zien gebeuren. Hè? 3000 mensen die op één dag worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Maar gebeurt het in ons land? We kunnen ernaar verlangen. Maar het is niet maakbaar, gemeente. Het is niet zo als ik nou maar dit doe, of ik doe dat, of ik doe het zus, of ik doe het zo, en er is een stappenplan, dan gebeurt het. Nee. Dit is iets van de Heilige Geest. Hij neemt het woord en hij gebruikt het zoals hij het wil. En daar gebruikt de Heilige Geest mensen voor, zeker. En hij schakelt mensen in, zeker. Maar uiteindelijk is hij het, die soeverein, dit werk doet. En die mensen opnieuw geboren laat worden. Door woord en door geest. De Heer Jezus heeft het al gezegd, hè? De geest die waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid. U weet niet waarvan die komt. Hij is bezig onder de prediking met zondaren te worstelen. En hen te brengen op dat plekje waar ze uit zichzelf niet komen willen. Maar hij brengt ze er, want hij doorboort hun hart. Kijk, als wij denken dat wij het moeten doen, dan gaat het mis. Dan kun je aan de ene kant kun je ontmoedigd raken. Dat je zegt, Heere, ja, waarom gebeurt dat nou niet? Hij of zij, waarom komt hij nou niet tot bekering? Doe ik misschien iets verkeerd? Kan ook zijn, hè, dat je allerlei hulpmiddelen gaat gebruiken. En dat je zegt, nou, kijk, we moeten het toch wat aankleden. We moeten misschien wat sfeerlampen hier ophangen. En misschien dat we de muziek wat moeten aanpassen. Dat het wat meer aanspreekt. En die doelgroep aanspreekt. En die doelgroep aanspreekt. En ja, dan willen wij gaan doen wat de Heilige Geest alleen kan doen. En dan willen wij het voor elkaar gaan brengen. Met onze middelen. En dan lopen we de Heilige Geest alleen maar voor de weg. Alleen maar voor de voeten. En in de weg. Kijk, gemeente, wij hebben twee dingen, twee middelen door God gegeven. Dat is het woord en het gebed. En meer hebben we niet, maar meer hebben we ook niet nodig. En dat zien we op de eerste Pinksterdag. Ze baden om de Heilige Geest. Ze spreken het woord, ze spraken over de grote daden van God. En Petrus spreekt. En dan gebeurt het. Mensen worden doorboord. Geraakt, getroffen in hun hart. Ze werden verslagen in het hart. En ze zeiden, wat moeten we doen, mannen, broeders? Nou, welk antwoord geeft Petrus? En dan komen we al bij vers 38 terecht. Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Twee dingen, zegt Petrus. Ten eerste, bekeert u. En ten tweede, laat ieder van u gedoopt worden. Nou, laten we naar allebei die oproepen even kijken, gemeente. En allereerst kijken naar die oproep, bekeert u. Dat is de oproep die steeds weer tot ons komt vanuit de Bijbel. Vanuit heel de Bijbel. En die ook steeds weer tot ons komt in de preken. Hè? In het Oude Testament klinkt die oproep al heel vaak. Denk aan de profeten die het telkens weer het volk van Israël opgeroepen hebben. Bekeert u, keer terug van je verkeerde weg. Keer terug van een leven zonder God naar de Here. Dat was de prediking, ook van Johannes de Doper. Wat begint Johannes de Doper te preken? Bekeert u en wordt gedoopt tot vergeving van zonden. Dat was de prediking van de Heer Jezus. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de prediking van Petrus op de Pinksterdag. En gemeente, dat is ook de boodschap van de brieven in het Nieuwe Testament. Hè? Telkens weer lezen we het in het Nieuwe Testament. De oproep om de zonde af te leggen, om in een nieuw godzalig leven, godvrezend leven te wandelen. Bekeert u. Gemeente, het is niet te vertellen hoe belangrijk deze oproep voor ons is. Voor u en voor jou en voor mij. Een oproep tot bekering. Niet alleen de oproep tot geloof, dat ook. Maar ook de oproep tot bekering. Dat moet u uit elkaar houden. Hè? In de Bijbel worden we natuurlijk steeds weer opgeroepen om in de Heer Jezus te geloven. Dat wil zeggen om op hem te vertrouwen, op het werk wat hij gedaan heeft. Maar die oproep kan niet zonder de oproep tot bekering. Om ook te breken met ons oude leven. Ons vertrouwen voor de tijd en de eeuwigheid stellen op de Heer Jezus, dat betekent ook dat je niet meer van jezelf wil zijn. Dat je bij hem wil horen, daar wijst die doop ook op, hè? Dat je bij Jezus hoort. Kijk gemeente, wij moeten wel een heel evangelie preken. Er wordt gezegd soms, hè, als je gelooft in de Heer Jezus, nou dan zal hij je helpen. En dat is natuurlijk ook waar, hè? Dat is helemaal waar. En hij wil je helpen als je huwelijk slecht is, of hij wil je helpen als je kinderen ongehoorzaam zijn, of hij wil je helpen als je het moeilijk hebt. Op zich niet onwaar, hè? Hoewel die ons soms anders helpt als dat wij gewild hadden. Dat moeten we er ook bij zeggen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen dat wij een Heer Jezus hebben die ons helpt door dit leven heen. Nee, hij is de zaligmaker, hij is de verlosser, hij heeft zijn leven gegeven. Dat is niet voor niks. Wij moeten vooral van onze zonde afgeholpen worden. Wij moeten vooral ook vergeving van zonde krijgen. En daarom geloof in hem. En u zult zalig worden. Maar dan ook de oproep tot bekering. Wij worden opgeroepen om tot de Heer Jezus te komen met onze schuld, met onze zonde. Met de noden van ons dagelijks leven ook. Maar dan worden we ook opgeroepen om hem te volgen. Om achter hem aan te gaan. Om onszelf te verloochenen. Om te sterven aan jezelf. Dus om je te bekeren. Bekering heeft te maken met het leven met God. Het terugkeren naar hem. Bekeert u. Ga terug naar de God tegen wie je gezondigd hebt. Naar de God die je in het paradijs al verlaten hebt. Bekering, je afkeren van je zonde en je keren tot God. Nou, dat is niet iets wat dus op één moment gebeurt en daarna ben je klaar. Nee, dat zou betekenen dat je in één keer geen zondaar meer bent. Ben bekeerd en dan ben van al mijn zonde af. Ja, was dat maar waar. Nee, die bekering, dat moet een dagelijkse bekering zijn. Gemeente, elke dag moet ik dit tegen mezelf preken. En u ook, denk ik. Bekeer je. Bekeert u. Ik ben zomaar God weer kwijt. Als je begonnen bent om naar God terug te keren, dan moet dat verder, dan moet dat door. En dan zijn er nog zoveel zonden die uitgeroeid moeten worden uit je hart en uit je leven. En elke keer weer, dat vind ik het mooie gemeente, mag je ook teruggaan naar God. de weg naar God is ook open. Daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. Door zijn offer en door zijn werk is daar die oproep bekeer u. Het is ook een grote genade die oproep tot bekering. Anders gaan denken. Anders denken over God. Anders denken over jezelf. Anders denken over de Heer Jezus. Daar begint het eigenlijk mee. Daarom is de prediking ook zo belangrijk. Dat u Gods gedachten gaat denken. En dat u een Bijbels godsbeeld krijgt ook. Hè? Sommige mensen die zien God alleen als een soort hulp in noden. En God die je altijd lief heeft en God die je altijd vergeeft. Nou, dat is heel eenzijdig. En zo is het ook niet. Alsof God de zonde niet ernstig zou nemen. Dat doet hij wel. Andere mensen die zien God als een soort tiran. Hè? Een God waar ben je nooit... Ja, daar kan je eigenlijk nooit komen. God die is alleen maar boos. Dat is ook niet waar. Zo is God allebei niet. Bekering is dat je ontdekt dat God goed is. Dat God ons goed geschapen heeft. En dat God het goede met ons voor had en met ons voor heeft. Namelijk een leven met hem. En dan is bekering dat je ontdekt dat God wel rechtvaardig is. En heilig. En dat hij de zonde niet kan zien. En dat het ook zo erg is wat wij die goede God hebben aangedaan. En wat wij die goede God nog steeds aandoen. Anders denken. En daarom ook anders willen. En ook anders doen. Bekering dat is dat je niet langer zonder God in de zonde wil leven. En daar als een vis in het water jezelf voelt. Maar dat is dat je met hem wil leven. En dat je ook de zonde gaat haten. Omdat je God hebt liefgekregen. Een hartelijk berouw over je zonde. Dat je er verdriet van hebt. Het is dan een belijden van je zonde aan de Heer. En het is ook een breken met je zonde. Heer, ik wil hier niet langer mee doorgaan. Dit kan zo niet langer. En gemeente, dat mag dus iedere keer weer, hè? Teruggaan naar God. Omdat er vergeving van zonde is door het werk van Christus. Iemand zegt, het lukt me niet. Dominee, u kunt het mooi vertellen, maar het lukt me niet om het te bekeren. En er is een zonde in mijn leven waar ik maar niet mee gebroken kan komen. Dat lukt me niet. Nou, wacht even. Dan wil ik u, als u dat zegt, dan wil ik u één vraag stellen. Moet u heel serieus nemen en dan moet u die vragen, dan moet u eens mee bij God komen. Lukt het u niet, terwijl u wel wil? Of wilt u het ten diepste niet? Maar dat is niet het enige wat ik erover wil zeggen, gemeente. Ik wil er nog iets over zeggen. Die mensen die zeggen, ja, maar het lukt me niet. Want wat zegt Petrus nou nog meer? Hij zegt, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte. Met andere woorden, Petrus die roept mensen op tot bekering. Maar hij zegt niet, ga aan de slag, doe je best. Nee, zo moet u het vanmorgen ook niet horen, ook deze preek niet. Weet u wat Petrus zegt? Hij zegt, er is een belofte voor u. Er is een belofte voor u. En niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen. En zelfs voor al die mensen die er nog helemaal niks van weten, die heidenen, die nog ver zijn, maar die God ertoe roepen zal. Zelfs daar ligt er al een belofte voor, zegt Petrus. Welke belofte bedoelt Petrus dan? Deze belofte. Twee dingen. Vergeving van zonde. En de gave van de Heilige Geest. De belofte is de grond. Is de basis. Op grond waarvan Petrus deze mensen oproept om zich te bekeren. En ook om zich te laten dopen. Wij dopen niet omdat wij gelovige mensen zijn. Wij dopen omdat er een belofte ligt. Zeker. Er is geloof nodig om van die doop gebruik te kunnen maken. En van die belofte ook gebruik te maken. En er is bekering nodig. Zeer zeker. Maar Petrus die zegt het hier zijn hoorders toe. Vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest. Hoe kan hij dat doen? Hij zegt omdat de belofte voor jullie is. Voor jullie. Joden zoals jullie hier staan. Kinderen van Abraham. Voor jullie. Omdat jullie in het verbond begrepen zijn. Dit is verbondstaal, gemeente. Voor u en voor uw kinderen. En de Joden die herkenden dat meteen. Voor u en voor uw kinderen. Dat staat in het Oude Testament. U zou het eens op moeten zoeken. Waar het allemaal staat in het Oude Testament. Als ik me niet vergis begint het bij Genesis 9. En dan ook in Genesis 17. Voor u en voor uw kinderen. Dat is de taal van het verbond. Bekeert u omdat u een verbondskind bent. Wordt gedoopt omdat u een verbondskind bent. Wordt gedoopt omdat God u roept. Nou, gemeente, ik moet daar toch nog iets meer over zeggen. Ik weet het, ja, het wordt een beetje een lange dienst, maar goed, we zongen en doop. Even heel kort iets over die vergeving van zonde. Ik denk dat we allemaal weten wat dat is, toch? Dat is het grote wonder, hè, wat de Heer Jezus verdiend heeft aan het kruis. Dat hij stierf om mensen die in zichzelf zondig zijn, daarvan te wassen en te reinigen. Daar wijst de doop ook op, hè? Zoals dat water wast, zo kunnen wij gewassen worden in zijn bloed. En dan zo, hè, dat God je ziet als had je geen zonde gekend of gedaan. Dan kijkt God naar je, als je vergeving van zonde hebt, alsof je nooit in je leven iets verkeerds gedaan hebt. Maar in tegendeel, dat je alleen maar al het goede gedaan heeft wat de Heer Jezus gedaan heeft. Nou, dat is vergeving van zonde, dat is het grote wonder. Dat als alles je aanklaagt in je leven, in je bestaan. Als je Gods oordeel verdiend hebt en dat je dan door de Heer Jezus die vergeving ontvangt. Wat een wonder, als je daar zicht op mag krijgen, gemeente. Ik hoop dat u daar zicht op hebt. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen de vergeving van zonde aan het kruis verdiend, hij heeft nog iets verdiend. En dat is Pinksteren. Want hij heeft die Heilige Geest verdiend. Ja, gemeente, misschien dat er iemand wel een beetje in de war raakt vanmorgen. Want die zegt, ja, hoe zit dat nou? Hè? Want die mensen worden doorboord in hun hart. En dan hebben ze toch de Heilige Geest al. Die werkt dan toch al in hun hart. En nou zegt Petrus nog tegen hen, als u zich bekeert en gedoopt wordt, dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat snap ik niet, want de Heilige Geest werkt dan toch al in hun leven. En je kunt jezelf toch ook niet bekeren zonder de Heilige Geest. Nou, gemeente, wij moeten hier niet te veel waarde hechten aan de volgorde waarin het gezegd wordt. Hè? Petrus ontkent helemaal niet dat de Heilige Geest daar aan het werk is. Hij ontkent ook niet dat de Heilige Geest het is die tot geloof en tot bekering brengt. Petrus die heeft het hier over de volheid van de Geest die ons leven binnenkomt. Om ons bij te staan en om ons te veranderen. Om ons werkelijk... Ja, ons leven te vernieuwen. Het gaat Lucas hier in dit vers niet om de volgorde. Kijk, je moet eerst je bekeren en dan gedoopt worden. En dan krijg je vergeving van zonde. En dan krijg je de gave van de Geest. Nee, als we het zo lezen, dan lezen we het verkeerd, gemeente, echt. Als je tot bekering komt en als je gedoopt wordt, dan ontvang je twee belangrijke gaven. Namelijk vergeving van zonde en de Heilige Geest. In de weg van de bekering en in de weg van de doop is het de Heilige Geest die je meer en meer vervult. En die meer en meer in je leven aan het werk gaat. En die meer en meer je gaat veranderen. En die je helpt om keuzes te maken. Die je helpt om tegen de zonde te strijden die je wil vrijmaakt. Dat is de gave van de Heilige Geest. Het gaat hier niet, het gaat hier om het doel, gemeente. Dat is het, niet om de volgorde, maar om het doel, hè. Petrus heeft het over de doop tot vergeving van zonde. De doop tot vergeving. Niet dat die doop ervoor zorgt dat al je zonden vergeven worden. En dat iedereen die maar gedoopt wordt, nou daar zit het wel goed mee. En ook niet hè, dat het per se noodzakelijk is om gedoopt te worden om in de hemel te komen. Die moordenaar aan het kruis die werd niet gedoopt, maar hij mocht meteen met de Heer Jezus in het paradijs zijn. De doop tot vergeving van zonde, ja dat wordt heel nauw aan elkaar verbonden, dat wel. Die doop, die moeten wij tot vergeving van zonden leren gebruiken, gemeente. En dat geldt niet alleen als je als kind gedoopt wordt, dat geldt ook als je als volwassene gedoopt wordt. Dan is dus elke keer weer nodig teruggebracht te worden bij je doop. Want het is de doop tot vergeving van zonden. De doop is niet voor even, maar is voor het leven. Laat u dopen. Met als doel om deel te krijgen aan de vergeving van de zonde. En dat meer en meer. En aan de volheid van de gaven van de geest. Bekering is de weg. De doop is het middel. Om vergeving van zonde en de gaven van de geest te krijgen. Hoe gaat dat dan, gemeente? Hoe werkt dat dan? Nou, dat je dit genademiddel geloven gebruikt. Dat je gelooft dat het echt waar is. Wat God zegt in zijn belofte en wat hij laat zien in de doop. Het is voor jou. Dat zegt de doop. En dat je zo je steeds weer jezelf eraan herinnert. Ik ben gedoopt. Nou, dat kunt u vinden in het doopformulier, wat dat allemaal inhoudt, hè? En wat is dat doopformulier rijk? En wat belooft God dan veel? En wat betekent en wat verzegelt en wat bekrachtigt hij dat in de doop? Nou, het is eigenlijk ook dat stukje van Max, hè? Het hangt niet van jou af. Je hoeft niet af te vragen of jij wel genoeg bekeerd bent of wel genoeg gelooft, maar geloof maar in mij. Vertrouw op mij, vertrouw op mijn belofte. De belofte van vergeving van zonden door het bloed van Jezus en de belofte van de gave van de Heilige Geest. Dat ze u en jou toekomen en dat je een eeuwig verbond van genade met God hebt. Gemeente, zijn we zo werkzaam met onze doop. Daar zou je eigenlijk elke dag werkzaam mee moeten zijn. Als je het niet meer geloven kan, dat God je vergeeft, zou God deze zonde kunnen vergeven. Maar ik ben gedoopt. Alles wat je als christen nodig hebt om als christen te leven, dat heb je in je doop. Ja, maar de zonde, ik verlies de strijd ertegen. Ja, maar ik ben gedoopt. En de Heilige Geest is mij beloofd. Gemeente, laat uw doop niet ongebruikt. Het is een genademiddel van God. Kijk, wij kunnen niet op onze doop rusten. We kunnen niet zeggen, nou, ik ben gedoopt, dan zit het goed met me. We kunnen niet zeggen, ja, ik ben tot bekering gekomen, dan zit het goed met me. He, alsof je een bepaald station passeert en dan zit het verder wel goed. Dan is het mooi op dat moment misschien, de doop van morgen, prachtig, maar nee. Bekeert u en laat u dopen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Wees daarmee werkzaam, gelovig. Kijk, gemeente, dat vind ik ook heel mooi. Hè? Petrus zegt hier niet, bekeert u en laat u dopen omdat u dan tot bekering gekomen bent. Nee, hij zegt omdat de belofte voor u is. De belofte van God. Dat is wat de doop betekent en verzegelt. Aan de ene kant inderdaad ook onze totale verlorenheid. We zijn vuil en we moeten gewassen worden, maar ook zijn belofte. Petrus maakt die bekering niet afhankelijk van ons geloof en van onze bekering. Dan zou die doop een zandgrond worden. Het is geen rustgrond. Je zegt, nou, het zit goed, ik ben gedoopt, ik behoor bij de gemeente. Nou ja, dan ik leef een beetje netjes en dan zal God wel. Nee, bekeert u. Maar het is ook geen zandgrond. Ja, maar als ik me nou niet bekeer en als ik nou niet. En zou God het me wel willen geven? En dan maak je van die doop een zandgrond. Het is maar een tekentje. Het is maar een tekentje. Nee, het is een sacrament Gods. God doet iets. God sprak. U bent gedoopt en u mag niet onbekeerd blijven. Ook vanmorgen niet. De doop wijst inderdaad op de noodzaak van de wedergeboorte. En is er ook een teken van. Van het sterven met Christus, het ondergaan in zijn dood en het opstaan. Dat gebeurt in de doop. En door de doop. Maar het is geen zandgrond, gemeente. Het is een pleitgrond. In de weg van het geloof en van de bekering realiseert God de vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest. En in de weg van mijn doop en van bidden en pleiten op mijn doop krijg ik er steeds meer vastheid aan. En steeds meer vastheid in. Waarin? In Hem, op wie de doop wijst. Op Hem, door wie ik door de doop en door het geloof verenigd word met de Heer Jezus Christus. Gemeente, om Hem gaat het. En daarom zegt Petrus hier ook, een ieder van u wordt gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat wil niet zeggen dat er niet gedoopt werd in de naam van de drie-enige God. Maar het is net zoals ons doopformulier dat samenvat. Hè? Wat zegt dat doopformulier? Dat is toch wel heel geweldig. In de eerste plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonde door de Heer Jezus Christus. En daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dopen in de naam van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dopen in de naam van de drie-enige God. Hij is het. Om Hem gaat het. En bij Hem moeten we uitkomen, bij Hem mogen we uitkomen. En gemeente, u bent welkom. Ook vanmorgen. Bij de Heer Jezus Christus. U wordt geroepen. Ook vanmorgen. En Hij zegt het. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de prediking. De Filistijn, de Tyriër, de Moren en God zal hen zelf bevestigen en schragen. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, zo mochten we uw woord lezen en horen. En Heere, wees nu zelf de toepasser. Doorboor onze harten. Geef dat de woorden van u diep in ons hart mogen doordringen, Heere. Neem alles wat van ons is eruit weg. En geef, Heere, dat wij niet zomaar zonder u door dit leven zullen gaan, maar dat wij u werkelijk elke dag nodig zullen hebben. En ons elke dag zullen bekeren. Heren, u kent ons en u weet hoe wij tegenover u staan. En geef dat niemand van ons deze ernstige vermaning en roepstem en deze prediking voorbij zou gaan. Want Heren, u hebt ons zulke grote beloften gegeven. Als mensen die bij Christus mogen horen, die mogen horen bij het verbond. Ook als we daar misschien nog helemaal buiten staan, Heren, dan worden we wel geroepen om ons erbij te voegen. Zovelen als er de Heren toe roepen zal. Heren, wat een wonder dat het voor ons is, maar ook voor onze kinderen. Heren, geef dat wij uw belofte niet ongebruikt zullen laten. En dat wij onze doop niet ongebruikt zullen laten. Maar dat wij in de weg van het gebruik maken van onze doop meer en meer de vastheid en de zekerheid mogen vinden in hem, uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, wil ons zo gedenken. Als we hier vandaan gaan, geeft u ons een goede ontmoeting bij de thee en de koffie. Geef ons alles wat nodig is, Heere God, tot eer en verheerlijking van uw naam, ook deze Pinksterdagen. Mag het werkelijk Pinksteren voor ons zijn en dat wij die gave die de Zoon verdiend heeft, uw Heilige Geest, dat wij mogen ervaren dat hij de kracht en de bijstand, dat hij de hulp is die wij zo hard nodig hebben. Heren, zo bidden wij en vragen wij u deze dingen, niet om ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen op Psalm 72, vers 10 en vers 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En ook het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 10 en 11 en we doen dat staande. Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.